Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, op Psalm 25 zingen wij het tweede vers. Heere, ai, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En wat er verder volgt, het tweede vers van Psalm 25. Met uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan het 16e hoofdstuk en daarvan de eerste 15 versen. Johannes 16, de versen 1 tot en met 15, nog vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit de eerste berijming van de 12 artikelen het tweede vers. Ik geloof ook in den Heiligen Geest, dien we eren, die onze geest wil troosten, leiden, leren, en wat er verder volgt.
Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Johannes 16, de eerste 15 versen. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij niet geërgerd wordt. Zij zullen u uit de synagogen werpen. Ja, de ure komt dat een iegelijk die u zal doden, zal menen goden een dienst te doen. En deze dingen zullen zij u doen, omdat zij de Vader niet gekend hebben, noch mij. Maar deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat, wanneer de ure zal gekomen zijn, gij dezelfde moogt gedenken dat ik ze u gezegd heb. Doch deze dingen heb ik u van het begin niet gezegd, omdat ik bij u lieden was. En nu ga ik heen tot degene die mij gezonden heeft. En niemand van u vraagt mij, waar gaat gij heen? Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, zo heeft de droefheid uw hart vervuld. Doch ik zeg u de waarheid. Het is uw nut dat ik wegga. Want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen. Maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. En die, gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde omdat zij mij niet geloven, en van gerechtigheid, omdat ik tot mijn Vader heen ga, en gij zult mij niet meer zien, en van oordeel, omdat de overste deze wereld geoordeeld is. Nog vele dingen heb ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden. Want hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken. En de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is mijne. Daarom heb ik gezegd dat hij het mijne zal nemen en u verkondigen.
Enter de tekstwoorden waarbij we u op deze eerste Pinksterdag willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Johannes 16 en daarvan de versen 8 tot en met 11. Johannes 16 van het 8e tot en met het 11e vers, waar we Gods woord en onze tekstwoorden aldus lezen. En die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat zij in mij niet geloven. En van gerechtigheid, omdat ik tot mijn Vader heen ga en gij zult mij niet meer zien. En van oordeel, omdat de overste deze wereld geoordeeld is. Tot zover. Gemeente, schrijven wij onder onze tekstwoorden de overtuigingen des geestes. De overtuigingen door de Heilige Geest. En letten wij met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats de overtuiging van zonde. In de tweede plaats de overtuiging van gerechtigheid. En in de derde plaats de overtuiging van oordeel. Drie gedachten, jongens en meisjes, dat is ook niet zo moeilijk, want ze staan letterlijk in onze tekst. Overtuiging van zonde, eerst een inleidend woord in het 8e vers, en dan in het 9e vers, daar lezen we van zonde, omdat ze in mij niet geloven. Van gerechtigheid, het 10e vers, en van gerechtigheid, omdat ik tot mijn Vader heen ga, en gij zult mij niet meer zien. En onze derde gedachte van oordeel en van oordeel, omdat de overste deze wereld geoordeeld is. Gemeente, onze tekstwoorden vanmiddag zijn genomen uit het afscheidswoord wat de Heere Jezus tot zijn discipelen gesproken heeft. Deze woorden zijn dus nog gesproken voor Pinkster, jongens en meisjes. Het is zelfs nog voor hemelvaart. Het is nog voor het lijden en sterven van de Heere Jezus. Maar in de hoofdstukken Johannes 14, 15, 16 heeft de Heere Jezus heel veel gezegd over de Heilige Geest. Die komen zou nadat Hij naar de hemel gevaren is. En daarom ligt er heel veel onderwijs in deze hoofdstukken voor Pinksteren. Wie is precies de Heilige Geest? Waarom komt de Heilige Geest? Wat komt de Heilige Geest doen? De Heer Jezus heeft dat allemaal tegen zijn discipelen gezegd. En een klein stukje daarvan mogen wij met elkaar overdenken. En die gekomen zijnde, dat woordje die, dat slaat natuurlijk terug op het vorige vers. En in het vorige vers wordt er gesproken over de trooster. De Heer Jezus zegt dat hij moet heen gaan, dat dat nuttig is. Want hij zegt, als ik niet heen ga, dan zal de trooster tot u niet komen. Maar als ik heen gegaan zal zijn, zo zal ik hem tot u zenden. De trooster, de Heilige Geest. En wat verstaan wij daar nu onder, gemeente, de trooster? Bij het woordje troost, dan hebben wij misschien allerlei vriendelijke gedachten. Misschien denken wij dat de Heilige Geest alleen maar komt om te troosten. Maar jongens en meisjes, wie moet je troosten als er geen behoefte is aan troost? Stel nou eens voor dat je helemaal niet verdrietig bent. Stel nou eens voor dat je gewoon blij bent in je hart. En dat er iemand naar je toe zou komen en zegt, moet ik je troosten? Dat zou je toch heel raar vinden. Want nu de Heilige Geest die komt om te troosten, dat is zeker waar. Maar de Heer Jezus heeft ook uitgelegd hoe dat de Heilige Geest dat doet. In welke weg dat de Heilige Geest troost. Hij maakt eerst plaats voor de troost. Hij werkt de droefheid in het hart. Dat doet de Heilige Geest zelf. De droefheid naar God die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. En zo komt er behoefte aan troost. Luister maar wat de Heere daarover gezegd heeft. Hij zegt, en die, namelijk de trooster, gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen. De wereld. De kosmos. Het woordje wereld, dat kan heel veel verschillende betekenissen hebben. Wel 6 of 7 verschillende betekenissen. Dus het is altijd belangrijk als wij het woordje wereld in de Bijbel zien, dat we zoeken naar de juiste betekenis. Wanneer het woordje wereld gebruikt wordt in de hoofdstukken 15, 16, 17, dus in deze afscheidswoorden van de Heer Jezus tot zijn discipelen, dan heeft dat woordje wereld telkens de betekenis van de vijandige wereld. Dus niet de schepping, of niet Gods kinderen alleen, maar de vijandige wereld, de gode vijandige wereld. Heidenen behoren tot die wereld, Joden behoren tot die wereld, wereldse mensen behoren tot die wereld, maar ook godsdienstige mensen behoren tot die wereld. En nu komt de Heilige Geest, die komt in die vijandige wereld om daar te werken. Dat is wat. Wij hebben het wel eens over de liefde van de Heer Jezus Christus, die naar deze aarde gekomen is in de volheid des tijds. Maar gemeente, hier blijkt de liefde van de Heilige Geest. Ook tot verloren mensenkinderen. Hij die uitgestort is op de Pinksterdag om te werken in de harten van mensen die helemaal niet op hem zitten te wachten, met eerbied gesproken. Een vijandige wereld die niet naar hem uitziet, maar hij komt om die wereld te overtuigen. Dat is een heel mooi woord eigenlijk, een heel leerzaam woord, overtuigen. Het woord wat hier gebruikt wordt, dat betekent eigenlijk met bewijzen overtuigen, zodat er niks meer tegen ingebracht kan worden. Je zou kunnen denken aan een rechter, aan een rechtszitting, aan een verdachte. Een verdachte, jongens en meisjes, die staat voor de rechter. Hij wordt ergens van verdacht en die rechter die probeert dat te onderzoeken. Maar ja, die verdachte die laat het achterste van zijn tong niet zien. Die geeft niet op alle vragen een antwoord. Sommige dingen ontkent hij. En dan plotseling, dan legt de rechter iets op tafel. Hij legt een bewijs op tafel. Zodat die verdachte niks meer te zeggen heeft. Hij wordt overtuigd door het bewijs. Al zijn argumenten, die tellen niet meer mee. En dat is wat de Heilige Geest doet. De Heilige Geest overtuigt zondaren, zodat ze er niks meer tegen in te brengen hebben. Zodat ze hun argumenten moeten verliezen, hun tegenspreken moeten afleren, hun leugens ontmanteld worden. En hoe doet de Heilige Geest dat? Dat heeft hier niet zoveel de nadruk, maar het is toch wel goed om daar iets van te zeggen. Dat doet de Heilige Geest door de prediking van de discipelen. Daarom geeft de Heere dit onderwijs ook aan zijn discipelen. Zij hoeven geen mensen te overtuigen, maar de Heilige Geest zal hun boodschap gebruiken om dat te doen. De Heilige Geest is de grote werkmeester, die mensen gebruikt, die discipelen gebruikt, die predikers gebruikt, want de Heilige Geest werkt altijd door het woord. Daarom is het een zegen dat je in de kerk bent, jongens en meisjes, want dat is het instrument, het middel. Daarom mogen we zeggen, dit is de werkplaats van de Heilige Geest. Hier zijn de middelen die de Heilige Geest gebruikt. De Heilige Geest werkt door mensen om ze te overtuigen. Het gaat hier natuurlijk over de inwendige roeping, de inwendige werking. Gemeente, wij kunnen geen mensen overtuigen. Wij behoeven het ook niet te doen. En daar ligt voor Gods knechten, en ik hoop ook voor onze broeder in de komende periode, daar ligt ook een stuk rust in. Het enige wat wij behoeven te doen, dat is het woord Gods te prediken. En de lessen die daarin liggen voor u en voor onszelf, om die daaruit op te diepen en dan te smeken of de Heilige Geest dat woord wil toepassen aan u en jullie hart. En zolang als de Heilige Geest werkzaam is op deze aarde, en hij is nog werkzaam op deze aarde, zal dat woord ook kracht doen. Die gekomen zijnde, en hij is gekomen, die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen. Waarvan? Drie dingen: van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, van welke zonde? Nou, dat mogen we niet zomaar even invullen. Sommigen denken aan één zonde, aan een bepaalde zonde. Maar het is eigenlijk wel heel opmerkelijk dat het lidwoordje ontbreekt. Dus de Heere zegt niet, die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van een zonde of van de zonde. Maar in zijn algemeenheid van zonde. Je mag dat nemen in de breedste zin van het woord. Van gerechtigheid in de breedste zin van het woord. Van oordeel in de breedste zin van het woord. Er zit wel een opklimming in deze woorden. Zonde, daar begint het mee. Gerechtigheid, oordeel. Oordeel is meer dan zonde. Oordeel, dat gaat natuurlijk veel dieper dan zonde. Dus in de lessen die de Heilige Geest leert, daar zit een bepaalde opklimming in. Dat zijn niet allemaal precies dezelfde lessen. Degenen die die lessen kennen op de leerschool van vrije genade, die zullen dat ook beamen vanmiddag. Niet iedereen die iets van de zonde kent, heeft het oordeel al leren kennen. Maar deze dingen zijn nodig. Die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Die wereld, die gode vijandige wereld, die is zondig. En dat zal de Heilige Geest aantonen. Dat zal de Heilige Geest aan het licht brengen. Hij zal hun daarvan overtuigen. Zodat ze dat besef krijgen in hun hart. En het niet meer tegen kunnen spreken. Overtuigen van zonde. Overtuigen van de boezemzonde. Overtuigen van de veelheid van de zonde. Overtuigen van de dwaasheid van de zonde. Overtuigen van de gruwelijkheid van de zonde. Overtuigen van de strafwaardigheid van de zonde. Overtuigen van de bron van de zonde. O jongens en meisjes, die lessen over de zonde op de leerschool van de Heilige Geest, dat zijn heel veel lessen. En dat zijn geen gemakkelijke lessen. Kennen wij die lessen ook, gemeente? De Heilige Geest maakt de zonde tot zonde. De Heilige Geest stelt de zonde voor ogen. En eerst dan meent die zondaar dat hij het nog wel wat verbeteren kan. Als de Heilige Geest dat getuigenis in zijn hart gaat geven, hem gaat ontdekken door de wet aan de zonde. Maar het werk, het overtuigende werk van de Heilige Geest, dat gaat voort. Verontschuldigingen die helpen niet. Kijk eens hoe de Heilige Geest werkt in de Samaritaanse vrouw als de Heere Jezus met haar in gesprek is. De Heere Jezus begint met één zonde. En hij gaat steeds dieper met haar in dat gesprek. Hij leert haar dat ze één brok met van zonde is eigenlijk. Dat haar leven zonde is. Gemeente, hebben wij dat ook al geleerd? Dat is het werk van de Heilige Geest. Wij mogen dat niet buiten het geestelijke leven plaatsen. Zo begint de Heilige Geest als hij zaligmakend gaat werken in de harten van zondaren. Kijk maar, u hebt het bewijs aan de 3000 op de Pinksterdag. De Heilige Geest overtuigt hen van zonde, zodat ze verslagen worden in het hart en zeggen: mannen, broeders, wat moeten wij doen om zalig te worden? Die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde. De Heer Jezus zegt er nog iets achter. En dat verklaart ook heel veel. Omdat zij in mij niet geloven. Omdat zij in mij niet geloven. Mensen die geen zondekennis hebben, die geloven niet in de Heer Jezus. Mensen die geen zondekennis hebben, hebben geen behoefte aan Christus. Die gezond zijn, die hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. Hoe werkt de trooster? De trooster die legt eerst de wond open. Eer dat hij gaat genezen. Eer dat hij gaat troosten. De Heilige Geest maakt eerst bedroefd. Maar niet, het doel is niet om bedroefd te maken, nee. Het doel is om die zondaar bij Christus te brengen. Tot het geloof in de Heer Jezus Christus te brengen. Hij gaat leren dat ze buiten Christus verloren zijn. En hoe zullen ze dat leren als ze hun zonde niet kennen? Omdat zij in mij niet geloven. Dat laat zien, gemeente, dat niet geloven in Christus, dat is een kernzonde. Omdat zij in mij niet geloven. Dat is niet iets wat goed te praten is. Maar dat is eigenlijk een kern die hier getekend wordt van al degenen die hun ellende niet kennen. De mens van nature heeft een haat tegenover de middelaar. En kijk eens naar godsdienstige mensen als de fariseeën bijvoorbeeld. Ze hebben de Heer Jezus Christus gehaat. Ze aanvaarden zijn ambt niet. Ze aanvaarden zijn bediening niet. Er is geen plaats in hun leven. Omdat ze in mij niet geloven. Ze kennen mij niet. Ze willen mij niet eens kennen. Ze hebben genoeg aan zichzelf. Ze rusten op hun eigen goede bedoelingen. Het enige redmiddel dat er is, dat verwerpen zij. Gemeente, wat is dat aangrijpend? En wat is dat de zonde van heel veel kerkmensen? Daar kunnen wij ons niet achter verschuilen. Wij kunnen dat niet goed praten. De Heilige Geest die gaat ook van die zonde overtuigen. Hij overtuigt van allerlei zonden, ook van die zonde. De zonde van het ongeloof. Een schuldig ongeloof. Als de Heilige Geest gaat overtuigen, dan zeggen we niet meer zo gemakkelijk: ja, maar ik kan niet geloven. Maar dan wordt dat schuld. Dat kunnen we ook niet geloven, dat kan zeker niet. Maar dan zijn we daar niet klaar mee, dan gaan we daaronder gebogen. Dan wordt dat schuld in ons leven. Kent u er iets van, gemeente? Die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen. Mensen die niet overtuigd zijn, die kennen dus de werkingen van de Heilige Geest niet. Heel aangrijpend. Mensen die hun zonde niet kennen, die kunnen van zichzelf denken of zeggen een kind van God te zijn. En die mensen zijn er heel veel, gemeente, in 2019. Mensen die zelf openlijk durven zeggen dat ze geen zondekennis hebben, maar Christus kennen ze wel, zeggen ze. Wel, zij spreken de Heer Jezus Christus falikant tegen. Die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid, onze tweede gedachte, en van gerechtigheid. Dus dat onderwijs dat gaat voort. De wereld is niet alleen zondig, maar de wereld is ook onrechtvaardig. De wereld heeft geen gerechtigheid. Ja, het is niet zo dat de wereld zelf vindt dat zij geen gerechtigheid heeft. De godsdienstige wereld, denk aan de Joden, die hebben wel degelijk een gerechtigheid, zo menen zij. Wij noemen dat de eigen gerechtigheid. En wat doet de Heilige Geest? De Heilige Geest ontdekt aan de waardeloosheid van eigen gerechtigheid. De Heilige Geest bouwt geen mensen op, maar de Heilige Geest breekt mensen af. We zien zoals de Heilige Geest gaat werken in je leven, dat je gaat groeien in het geloof. Zoals mensen dat vandaag omschrijven. Maar gemeente, als de Heilige Geest gaat werken, dan word je afgebroken tot in de fundamenten van je bestaan. Zal de wereld overtuigen van gerechtigheid. Wij kunnen mensen daar niet van overtuigen. Die rijke jongeling. Wie kan die rijke jongeling overtuigen van de waardeloosheid van zijn gerechtigheid? Hij gelooft zelfs Christus niet. Als de Heer Jezus hem dat aantoont, dat het belangrijkste nog ontbreekt in zijn leven, dan gelooft hij het ten diepste niet. Hij bouwt zijn zaligheid op zijn eigen werken. Maar wat doet de Heilige Geest, jongens en meisjes? Die neemt al die argumenten één voor één uit handen. De Heilige Geest maakt arm. De Heilige Geest maakt klein. Daar kun je het werk van de Heilige Geest altijd aan herkennen. Dan wordt de mens steeds kleiner. Dan wordt de mens steeds armer. Dan durft de mens steeds minder te zeggen. Want je wordt steeds zondiger. Die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van gerechtigheid. Zal hem afstoten van alle valse gronden buiten Christus. De Heilige Geest overtuigt van Gods gerechtigheid. En als de Heilige Geest dat gaat doen, dat God rechtvaardig is, als je dat gaat leren, dan verdwijnen je eigen gerechtigheden als sneeuw voor de zon. Kijk maar naar Saulus van Tarsus. Die man had een stuk eigen gerechtigheid opgebouwd. Dat is ongelooflijk. En in een paar minuten tijd breekt de Heere heel die eigen gerechtigheid af. En is Paulus bang dat hij moet sterven en dat hij voor eeuwig zal verloren gaan. Dat is een werk van de Heilige Geest. Die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van gerechtigheid. Veel mensen kennen Gods gerechtigheid niet. En als je Gods gerechtigheid niet kent, ja, dan kun je op de been blijven met wat eigen gerechtigheid. Maar dat verandert als je de Heere leert kennen. Dan kun je niet begrijpen dat andere mensen het daarmee kunnen doen. Dan krijg je echt met hen van doen. Dat ze zo naar de eeuwigheid durven reizen. Dat ze zo blind zijn voor Gods gerechtigheid. Hoe moeten zij straks met hun eigen werken voor God verschijnen? Dat kan nooit goed aflopen. Dat leert de Heilige Geest. Die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen. Maar niet alleen van Gods gerechtigheid. Eigenlijk valt hier in deze tekst een ander accent. Die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van gerechtigheid. Christus wil vooral zeggen van mijn gerechtigheid. Kijk maar, want de zin loopt door. Hij zegt en van gerechtigheid omdat ik tot mijn Vader heen ga. Dus dat woord gerechtigheid dat heeft te maken met zijn heen gaan tot de Vader. De hemelvaart. Waar hij hier nog voor staat. Christus gerechtigheid. Zijn hemelvaart is een bewijs van zijn gerechtigheid. Jongens en meisjes, de hemeldeuren die waren nooit voor de Heere Jezus opengegaan. als de Heere Jezus niet rechtvaardig was geweest. De hemelvaart is een bewijs van zijn gerechtigheid. De hemelvaart is een bewijs dat hij de hitte van Gods gramschap heeft geblust. Dat hij alles heeft aangebracht als middelaar wat nodig was. Hij kon zeggen voordat hij naar de hemel ging: wie overtuigt mij van zonde? Niemand heeft hem daarvan kunnen overtuigen, want hij had geen zonde. En toen hij voor de zijne betaald had, toen kon de Vader hem opnemen in de hemelse heerlijkheid. En van die gerechtigheid gaat de Heilige Geest overtuigen. Dat er maar één gerechtigheid is die voor God bestaan kan. Dat er maar één gerechtigheid is waar je mee naar de hemel kan gaan. En hoe doet de Heilige Geest dat dan? Want gemeente, de mens van nature is daar zomaar niet van overtuigd dat er maar één gerechtigheid is. Hij kent die gerechtigheid niet. Hij heeft een eigen gerechtigheid, daar staat zijn vertrouwen op. Wel, wat doet de Heilige Geest nu? Hij breekt die gerechtigheid af. Steen voor steen. Dan word je een onrechtvaardig mens in eigen beleving. Kent u daar iets van? Ontdekken. Overtuigen. En dat gaat niet in één keer. Dat zou de Heilige Geest natuurlijk in één keer kunnen doen. Maar daar gebruikt de Heilige Geest vaak een aantal preken voor. Dat is een proces. Dat overtuigen van de waardeloosheid van je eigen gerechtigheid. Maar in die weg ga ik verlangen naar een andere gerechtigheid. Want hoe kan ik voor God bestaan? Weet u wat zo groot is als de Heilige Geest gaat leren, gemeente, dat er een gerechtigheid elders te krijgen is. Dat er een gerechtigheid te vinden is. Dat er een gerechtigheid is buiten mij. Kijk eens naar zondag 2 tot en met 5 van onze Heidelbergse catechismus. Hoe dat deze weg daar getekend wordt, dat een zondaar met al zijn eigen gerechtigheid aan een eind komt en dan gaat vragen naar een weg, naar een middel, om die straf te ontgaan en wederom tot genade te komen. Is dat in uw leven al gebeurd, dat u hebt mogen leren dat er een gerechtigheid is buiten uzelf? Als je dat weet, dan ben je gaan hongeren naar die gerechtigheid. Dan ben je gaan dorsten naar die gerechtigheid. Dan heeft de mens toch geleerd dat er een gerechtigheid is. Maar ik heb die gerechtigheid niet. Ik kan die gerechtigheid niet missen. Het ware hongeren, het ware dorsten is een werk van de geest. Het is niet zoals veel theologen vandaag de dag zeggen, dat je eerst moet hongeren en dat je dan moet dorsten. En dat je zo tot het leven komt. Nee, de Heilige Geest die brengt zondaren tot het leven. En die leert ze hongeren en die leert ze dorsten naar de gerechtigheid van Christus. En die gerechtigheid die wordt ervaren als Christus zich aan je hart openbaart. Want in hem ligt alles, in hem ligt ook de gerechtigheid. Zo gaat de Heilige Geest troosten. Een zondaar die geen gerechtigheid meer heeft, die aan de grond gekomen is, die één brok van ongerechtigheid is en voor eeuwig verloren zou moeten gaan, die mag horen dat er een andere gerechtigheid is. En daarna gaat hongeren, net zo lang, want honger wordt steeds sterker, tot die honger vervuld mag worden. En ik eten en drinken mag van Christus gerechtigheid. En weet je dan al alles van die gerechtigheid? Nee. Het zal de wereld overtuigen van gerechtigheid. Kijk eens naar de discipelen, gemeente. De wereld was in hun hart nog niet gestorven. Petrus, toen hij de Heere Jezus kende, hij zat nog boordevol met eigen gerechtigheid. Dus wat heeft de Heere gedaan? Hij heeft die eigen gerechtigheid in het leven van Petrus al meer en meer afgebroken. Omdat Petrus moest gaan leren, niet alleen dat in Christus de gerechtigheid is, maar ook wat er nu nodig was om die gerechtigheid te verwerven. En hoe Petrus in de volle troost van die gerechtigheid kon delen. Kijk, de Heilige Geest, die gaat voort met dat onderwijs. Zodat we mogen leren wat Jeremia zegt in het 23e hoofdstuk. Dat er één is wiens naam is de Heere, onze gerechtigheid. Wij moeten op hem gefundeerd worden, op hem gebouwd worden, met hem verenigd worden, één plant met hem worden, in de gelijkmaking van zijn dood en in de gelijkmaking van zijn wederopstanding. Dus het is het werk van de Heilige Geest om zondaren te overtuigen dat die gerechtigheid de enige is. Dat er geen enkele andere gerechtigheid is die voor God bestaan kan. Dat die gerechtigheid de mijne moet worden. Dat ik zo zeker moet weten, zoals in de catechismus staat, dat die gerechtigheid die Christus verworven heeft, ook voor mij is, als had ik het zelf gedaan. Als had ik zelf betaald. Als had ik zelf volbracht alles wat voor de gerechtigheid nodig is. En van gerechtigheid, omdat ik tot mijn Vader heen ga en gij zult mij niet meer zien. Dat heen gaan, dat zou voor de discipelen juist tot een troost moeten zijn. Stel nou eens voor, jongens en meisjes, dat de Heer Jezus teruggekomen was. Dat zou een bewijs zijn dat zijn gerechtigheid niet genoeg was. Dat hij de hemel niet kon binnengaan. Maar de Heer wil eigenlijk zeggen tegen zijn discipel, als ik nou straks weg ben en ik blijf weg, dan is dat voor jullie een rijke troost. Want dat is het bewijs dat mijn gerechtigheid volkomen is. En de Heilige Geest zal komen om u van die gerechtigheid, van mijn gerechtigheid, te overtuigen. De Heilige Geest zal komen om u op die gerechtigheid te bouwen. Om u van de troost van die gerechtigheid te verzekeren. Om u op grond van die gerechtigheid te verzoenen met God. Want de Heilige Geest die zal het uit het mijne nemen en hij zal het u bekend maken. Eigenlijk is iedere geloofsoefening, iedere werking van de Heilige Geest zo'n onuitsprekelijke troost. Want er ligt eigenlijk iets in van de gerechtigheid van Christus. Het is natuurlijk niet zo dat Gods kinderen pas voor het eerst de gerechtigheid van Christus gaan omhelzen als het Pinksteren wordt in hun leven. Maar uit het feit dat de Heilige Geest werkt in het hart en de gemeenschap met Christus werkt, daar ligt al het bewijs in dat Christus gerechtigheid volkomen was. Anders kon de Heilige Geest niet eens werken. De Heilige Geest komt van boven. De Heilige Geest is op grond van die gerechtigheid uitgestort. De Heilige Geest kon niet eerder komen. God kan zijn gerechtigheid niet opzij zetten. Dus pas toen Christus alles heeft aangebracht, toen kon de Heilige Geest komen. En toen heeft de Heilige Geest op grond van die gerechtigheid de discipelen getroost. We hebben het vanmorgen gehoord. De volle troost gegeven van hetgeen zij hebben in de Heere Jezus Christus. Maar hij zal het niet alleen de discipelen doen, hij zal het ook de wereld doen. Hij zal vijandige mensen zal hij inwinnen. Hij zal zondige mensen overtuigen. Hij zal godsdienstige mensen verootmoedigen. En hij zal ze overtuigen van gerechtigheid. Hij zal ervoor zorgen dat er een volk op deze aarde is, gemeente, wat buiten Christus niet leven kan. En wat buiten Christus niet sterven kan. Hij zal ervoor zorgen dat McShane mag zingen, nu ken ik die waarheid zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Mag u er ook iets van kennen? Zonder gerechtigheid kun je niet voor God bestaan. En als wij nog rustig voort kunnen leven zonder gerechtigheid, dan is dat een duidelijk bewijs dat wij de werkingen van de Heilige Geest niet kennen. Want als die komt, als die in je hart komt, jongens en meisjes, wat gaat hij doen? Overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel, onze derde gedachte. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen uit het berijmde gebed des Heren en daarvan het derde en het negende vers. Uw koninkrijk kom toch, o Heer, en want u is het koninkrijk, o Heer. Het gebed des Heren, vers 3 en 9. Onze derde gedachte en van oordeel. De Heilige Geest overtuigt van oordeel. De Heilige Geest overtuigt dat de wereld geoordeeld zal worden. De kanttekening zegt, dat is dat ik macht heb om alles te regeren en te richten, ook om de ongelovigen tot de eeuwige dood te veroordelen. Bent u daarvan overtuigd, gemeente? Van het oordeel. Liever willen wij daar misschien helemaal niet aan denken. En ook al zou er een ernstige predikatie gehouden worden over het oordeel, dan geloven wij het niet. Wij gaan weer over tot het orde van de dag. Maar jongens en meisjes, de overste van deze wereld, dat is de duivel, die zal geoordeeld worden. Ja, sterker nog, er staat in onze tekst, en van het oordeel, omdat de overste deze wereld geoordeeld is. Hij is in Christus al geoordeeld. En al degenen die de overste van deze wereld aanhangen, die zijn geoordeeld. Dat is wat. Misschien trekt de wereld, jonge vrienden. Misschien gaat je hart uit naar ja, helaas die gode vijandige wereld, om daarmee mee te gaan. Maar mag ik je dan ernstig waarschuwen? Ik weet het, ik kan je niet overtuigen. Misschien is je moeder bezig om je te overtuigen. Met tranen in haar ogen, doe het toch niet, doe het toch niet. Maar misschien kan ze je niet overtuigen. Misschien is je vader bezig om je te overtuigen van het oordeel. Als je de wereld kiest, dan zul je met de wereld vergaan. Maar misschien zie je het niet. O, gelukkig dat dan voor je ouders nog één weg overblijven. En dat is de weg van het gebed. De Heilige Geest, die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van oordeel. Dat is al meerdere keren gebeurd. Dat iemand zich niet liet gezeggen en toch op zondag naar het voetbalveld wilde, of toch naar die zondige plaats wilde. En dat de Heilige Geest ging overtuigen. Als je deze weg doorgaat, dan wacht je straks het oordeel. Gelukkig dat de Heilige Geest nog werkt. Daarom zijn ook onze jonge mensen die dreigen af te zwerven van de kerk nog niet verloren. Die gekomen zijn, de ouders, mag dat een bemoediging voor u zijn. Wij kunnen ze ook niet overtuigen, maar die gekomen zijnde, en dat kunnen ze niet tegenhouden. Gelukkig niet. En als dat mag gebeuren, dan zullen ze u nog een keer bedanken voor de liefdevolle waarschuwingen. Dan gaan ze het pas begrijpen. En als wij eerlijk zijn als ouders, vroeger begrepen wij het ook niet, toch? We zijn allemaal jong geweest en ach, zeker als u wat genade hebt leren kennen, dan weet u wie de mens van nature is, zo blind. Maar Pinkster leert ons, die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen. De Heilige Geest laat zien, de rechter staat voor de deur. Het oordeel komt. Kijk eens naar Saulus van Tarsen. Hij was in een ogenblik overtuigd van het oordeel. Later zegt hij daarvan, wij dan wetende de schrik des Heren bewegen de mensen tot het geloof. De Heilige Geest overtuigde hem door die stem van Christus die daar zijn. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Het is uw hart de verzenen tegen de prikkels te slaan. Niemand kon hem tegenhouden. Maar de Heilige Geest wel. De Heilige Geest leert wat het oordeel is. Sterven is God ontmoeten. En dan is het oordeel gemeente. En dan zul je misschien nog proberen om dat oordeel te ontlopen, om het van je af te zetten. Maar de Heilige Geest leert dat je dat niet kunt. Weet u wat de Heilige Geest gaat leren? Want het is natuurlijk niet zo, jongens en meisjes, dat de Heilige Geest mensen alleen maar bang maakt. Misschien zeg je nou, dominee, die lessen van de Heilige Geest, die zou ik niet eens willen hebben, want dan slaap je toch 's nachts niet meer als je overtuigd wordt van het oordeel. Ach, weet je, de Heilige Geest die geeft ook liefde in je hart tot de Heer. De Heilige Geest leert dat het oordeel rechtvaardig is. De Heilige Geest die leert om niet tegen de Heer te vechten, maar de Heilige Geest die leert om naar de Heer toe te vluchten. Dat is zo wonderlijk. De Heilige Geest leert, en o gemeente, ik wou dat ik u dat alle zou kunnen leren. Maar de Heilige Geest leert om voor het oordeel te buigen. Dat is zo wonderlijk. De Heilige Geest leert om jezelf het oordeel waardig te keuren. De Heilige Geest leert je om als een veroordeelde naar de Heere toe te vluchten. Met de koorden van de veroordeling om de hals. Want de Heilige Geest die leert dat de koning van Israël een goedertieren koning is. En voor degenen die zo tot deze rechter naderen, zal het alleen maar mee kunnen vallen. Die in ware boetvaardigheid en met schuldbesef mogen neerzinken aan de voeten van de rechter, die zullen ook mogen leren dat het oordeel is te ontgaan. En dat in een weg van recht, omdat er één geweest is die het oordeel op zich genomen heeft. Begrijpt u nou dat de Heilige Geest die kon niet voor Goede Vrijdag komen? Waarom kon de Heilige Geest niet voor Goede Vrijdag komen? Wel, dan kon hij mensen niet leren dat het oordeel was te ontgaan. Eerst moest Christus het oordeel ondergaan. En toen had de Heilige Geest genoeg, zou je kunnen zeggen, om mensen niet alleen te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel, maar ook om te wijzen op de weg die er is ter ontkoming van het oordeel. Dat heeft Simon Petrus ook mogen doen op de Pinksterdag. Hij heeft niet alleen het oordeel gepreekt, dat heeft hij ook gedaan, maar hij heeft ook de weg der ontkoming mogen aanwijzen. En Petrus zeide tot hen, bekeert u en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonde. En gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Dus er is nog ontkoming van het oordeel. Dat mag ik vandaag ook nog prediken, gemeente. En die ontkoming is niet in het oordeel ontlopen. Maar die ontkoming die wordt verkregen in de weg van het buigen onder het oordeel. En degene die de overste van deze wereld zal willen dienen, die zal met die overste geoordeeld zijn. De duivel heeft het al ondervonden. De duivel ligt onder het oordeel en de mens van nature ook, maar hij is er blind voor. En daarom ach dat toch onze ogen geopend zouden mogen worden. Dat we het mogen zien, gemeente, nu we nog zijn in het heden van genade en deze welaangename tijd. Er is nog ontkoming van het oordeel voor de grootste van de zondaren, voor de wereld. De wereld, mensen die van zichzelf zo vijandig zijn, die er maar niet onder kunnen komen, maar die de Heilige Geest eronder kan brengen. Het is eigenlijk heel opmerkelijk dat die preek van Petrus deze drie elementen bevat. Zonde, gerechtigheid en oordeel. Dat is een heel eenvoudig preekje van Simon Petrus. Dat is eigenlijk maar een heel kort preekje. En de Heilige Geest gebruikt dat preekje om zondaren te overtuigen. Wat Petrus nooit kunnen doen. Van zonde, gerechtigheid en oordeel. Maar wat heeft die boodschap in uw leven gedaan? Niet alle mensen zijn bekeerd op de Pinksterdag. Gemeente, wij zitten nog onder diezelfde boodschap, maar wat heeft het in uw leven gedaan? De prediking heeft tweeërlei uitwerking. Er zijn algemene werkingen en bijzondere werkingen van de Heilige Geest. Het gaat hier in deze tekst over de bijzondere werkingen van de Heilige Geest. Hoe kun je dat nou herkennen? Wel, de algemene overtuigingen die kunnen wel diep gaan. Mens kan verstandelijk overtuigd zijn. Hij kan het met zijn verstand weten. Maar dat is nog niet genoeg. Hij kan zich dan toch blijven verzetten tegen het werk van de Heilige Geest. Het Sanhedrin, dat waren godsdienstige mensen. En Stefanus zegt van het Sanhedrin, gij hardnekkige en onbesnedene van hart en oren, gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Nou, dat was voor die mensen alsof er een bom ontplofte. Gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Want zo dachten ze niet over zichzelf. Ze dachten zo goed over zichzelf. En toen berstte hun harten en toen hebben ze Stefanus gestenigd. U voelt wel, ze bogen er niet voor. De algemene overtuigingen van de Heilige Geestgemeente, die brengen een mens niet aan de voeten van de Here. De mens verootmoedigt zich niet, de mens verhardt zich, de mens gaat door. En de bijzondere werkingen, de zaligmakende werkingen van de Heilige Geest, die gaan gepaard met liefde. Dan moet je het verliezen. Kent u dat moment ook in uw leven? Dat werkt verootmoediging uit. Dat werkt boetvaardigheid uit. Dan word je het oordeel waardig, hebben wij gezegd. Dan is het een wonder als je met Pinksteren nog in de kerk mag zitten. Dan is het geen straf, jongens en meisjes. Maar dan zeg je, o Heere, nou zijn er al zoveel mensen, die zijn al geoordeeld. Die zijn al geroepen voor de rechterstoel. En ik met mijn boze hart mag vandaag nog 2 keer in de kerk zitten. Dat heb ik niet verdiend. Ik mag de weg der zaligheid nog horen. Wat is dat groot, dat er nog ontkoming is van het oordeel. Maar als je daar dan weer genoeg aan hebt, ja, dan is het niet van de Heilige Geest. De Heilige Geest geeft geen rust. Totdat het opgelost is. Tot je weten mag dat je het oordeel tegemoet kunt reizen. Dat is de troost die Gods kinderen mogen hebben door de Heilige Geest in de verdiensten van Christus. Er staat in de catechismus, wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden. Opmerkelijk dat daar het woord troost gebruikt wordt. Dus wat troost u de wederkomst? En dan is het antwoord dat ik in alle droefenis en vervolging met opgerichte hoofden even dezelfde, die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al de vloek van mij weggenomen heeft, tot een rechter uit de hemel verwachten, die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap nemen zal en heerlijkheid nemen zal. Dus de vloek die lag op mij, maar de Heere heeft die weggenomen. De rechter heeft voor mij in Gods gericht gestaan. En jongens en meisjes, dan hoef ik toch van die rechter niet bang meer te zijn, zegt eigenlijk de leerling in de catechismus. Die rechter is mijn vriend. Die rechter heeft voor mij betaald. Die rechter heeft mijn schuld voldaan. En als hij straks komt, dan zal hij mij vast en zeker kennen. Kunnen wij dat ook zeggen? Als de dag des oordeels aanbreekt, gemeente, mogen we dan weten, de rechter is mijn vriend. Hij heeft mij van het oordeel verlost. Of zult u dan met de overste deze wereld geoordeeld worden? Zal de rechter dan zeggen, ik ken u niet. Ik weet niet wie u bent. U hebt mij nooit nodig gehad. U was niet overtuigd van uw eigen zonde, van mijn gerechtigheid en van de verschrikkelijkheid van het oordeel. Kom, de Pinkster, het kan nog. Zoals het toen kon voor 3000 mensen, zo kan het ook vandaag nog. Vraag toch of wij ons verzet mogen opgeven. Of wij het mogen verliezen door op de leerschool van de Heilige Geest om gebracht te mogen worden aan de voeten van de zaligmaker, wiens gerechtigheid volkomen is. O, daarvan overtuigd te mogen zijn, van zijn gerechtigheid. Ja, dan vrees je het oordeel niet meer. Dan hoef je het oordeel niet meer te vrezen. In Christus ligt het vast voor al de zijn. Dat is het werk van de Heilige Geest. Om daarvan te overtuigen, te midden van alle vertwijfelingen die er zijn kunnen en aanvechtingen die het hart kunnen vervullen. En daaraan mag u weten, volk des Heren, die Heilige Geest, die is er nog of niet. die gekomen zijnde. Wat een wonder. Als de Heilige Geest weer eens laat merken dat hij er nog is. Hier van binnen. Met zijn troostvolle werkzaamheden. Amen.